naar agendapunt 4. Dat is de verordening Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein, stuk 2016-310. Daarvoor is aanwezig de heer Adriani namens het college. En mijn voorstel is dit in één termijn te behandelen. Dat is het geval. Wie mag ik daarover het woord geven? Begin ik bij de SP, VSP, CDA, ChristenUnie niet, GroenLinks, Ieders Belang, Partij van de Arbeid, Stadspartij Nieuwegein, de VVD en D66 ook niet. Prima, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat hier om de verordening Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Ik ben blij te zien dat er afgevaardigden van de WMO-raad aanwezig zijn. Eigenlijk had ik verwacht dat er een gevraagd of ongevraagd advies van de WMO-raad hierbij zou zitten. Zodat wij daar al wat mee konden doen. Dus mijn vraag aan de wethouder, voordat wij op 22 september deze verordening doorzetten, krijgen wij dan nog een advies? Kan de wethouder daar iets over vertellen? De verordening is eigenlijk gewoon een wettelijke verplichting, hè? En op papier ziet die er natuurlijk wel weer goed uit. Het is zoals altijd op papier soms anders dan de werkelijkheid. Wat ik ook volgens deze verordening zou de adviesraad voor meer dan de helft, dus dat moet dan minimaal 8 personen uit ervaringsdeskundigen moeten bestaan. Mijn vraag is of de wethouder weet of dit te realiseren is, of dit wel gaat lukken en hoe is de verdeling op dit moment. Er staat ook in de verordening dat de adviesraad voor 1 april een verslag uit moet brengen met bevindingen aan college en de raad. Het jaarverslag over 2015 van de WMO-raad nu, dat heb ik eigenlijk nergens kunnen vinden. Is deze er wel of is dit een nieuw punt in de verordening? Heeft dit er nooit ingestaan? Dan over samenwerking, adviesraad en college. Er staat in dat de beschikbare informatie die nodig is om te kunnen adviseren tijdig aan de adviesraad wordt verstrekt. Nou is dat woord tijdig een ruim begrip. Wat verstaat de wethouder onder tijdig? En als het college advies vraagt, is het tijdspad dan duidelijk? En kan daaraan voldaan worden? Kan de wethouder hier straks iets over vertellen? Dat was het.
Dank u wel. Verenigde Seniorenpartij, de heer Troost.
Voorzitter, dank u wel. We hebben dit stuk met belangstelling gelezen. Het doet natuurlijk denken aan de vroegere tijden toen dat alleen maar over de WMO en over een aantal onderwerpen ging die niet zo talrijk zijn als wat er nu allemaal op de lijst staat. Toen konden we dat ook kennelijk allemaal zelf doen, maar ik heb een vraag voor de wethouder over het feit dat de wil op een gegeven moment nu zijn eigen comité heeft en daar de cliëntenparticipatie mee doet. En de vraag is dat nou wel verstandig? Punt 1, is het wettelijk toegestaan? Punt 2, weet u zeker dat in het amalgaan van verschillende stadjes en Utrecht in het midden de verschillen van nature niet veel te groot zijn om dat door één participatieraad te laten behandelen? Moeten wij niet heel dicht op de mensen zitten als raad in dit opzicht? De voorbeelden die eruit komen dus inderdaad lokaal onderzocht kunnen worden en bekeken en op een fatsoenlijke manier naar voren gebracht kunnen worden. In casu, wij hikken een beetje op tegen dat WMO-verhaal, waarbij bij mij nog altijd de angst is dat tegen dit wil-verhaal, waarbij mijn angst is dat de wil straks zelfs beleidsrijk gaat denken en doen. Tweede punt is gevraagd en ongevraagd. Nou, dat heb ik in het verleden meegemaakt.
Als het ongevraagd was, dan werd het anders ontvangen als wanneer het gevraagd was. En als het gevraagd was, kwam het vaak soms ook op een moment dat niemand eigenlijk echt de tijd had om dat allemaal te bekijken. En we hebben uitstekende stukken gezien van de WMO-raad, die naast de WMO-verordeningen, et cetera, ook aan de raad werden aangeboden, zoals dat volgens de regels hoort. Maar wat gewoon dus buiten de impact van de discussie viel. En dat vind ik doodzonde als daar mensen zitten te werken. En hun best doen om een aantal punten naar voren te brengen. Tot slot, dus dat vroegtijdig. U zei tijdig, maar vroegtijdig is natuurlijk belangrijk. En dan komt het beroemde verhaal van de personen met ervaring. Daar is een poging gedaan om ook te beschrijven wat men daaronder verstaat. Maar ik zie nergens iets staan van heeft een geweldige ervaring met het lezen van ingewikkelde stukken en het begrijpen van ambtelijke taal. En ik denk dat dat een veel belangrijker punt is dan dat u op een gegeven moment zelf in een rolstoel terechtgekomen bent. En alles weet over de plekken waar het levensgevaarlijk is om met die rolstoel de straat over te stappen, over te gaan. Anders gezegd, men heeft een stuk gekopieerd uit het verleden waar we toen al vraagtekens bij zetten en die hebben we nu weer.
Meneer Troost, waar ik wel benieuwd naar ben, als het gaat over dus de vertegenwoordiging van de doelgroep in de adviesraad. Uiteindelijk is die adviesraad toch ook bedoeld om relevante en goed beleid te maken. En bent u het dan ook niet met me eens dat de mensen die daar bij uitstek iets over weten en iets over te zeggen zouden moeten hebben, juist deze doelgroepen zijn?
Ja, daar ben ik helemaal met u eens. Als ze dat kunnen. En dat is dus de vraag op dit moment. Dat is de vraag die ik stel. En mijn verbazing komt juist voort uit het feit dat er hier zo'n hele rits van opmerkingen gemaakt worden over wat dan deskundigheid is. En ik zeg, ja, maar er is een hele andere deskundigheid. Dat is inderdaad dat je het niet alleen zelf meegemaakt hebt, maar dat je ook begrijpt wat organisaties daar dan over schrijven en hoe je dat moet interpreteren.
Mevrouw van der Heuvel.
Is daar dan, staat ook in dat er ambtelijke ondersteuning is? Is dat dan niet te rijmen? Ik vind ook ervaringsdeskundigen belangrijker dan of je weet hoe een beleidsstuk in elkaar zit.
Ja, nou dat ben ik niet met u eens. Daarbij komt, blijft de vraag onbeantwoord of de ambtelijke assistentie nou meer een, zeg maar een agenda management en een rapportagefunctie betreft. Of dat de betreffende ambtenaar van al deze dingen het fijne weet. Zodat hij dus input kan leveren waar deze groep wat dan heeft. Zo doen. Ik heb gezegd.
De CDA-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat het CDA betreft is het in zijn algemeenheid een helder stuk. We hebben er echter wel een aantal opmerkingen bij. We missen een toelichting op hoe deze verordening tot stand is gekomen. Het sluit eigenlijk een beetje aan op de opmerkingen van de SP net. Tot stand is gekomen met name hoe dus de huidige WMO-raad daarbij betrokken is. Ik neem aan dat hij erbij betrokken is geweest, maar hoe... Oké. Ik ben benieuwd wat de wethouder... Of de wethouder daar iets meer over kan zeggen, over die betrokkenheid. Dan, in de nieuwe adviesraad worden weer zoveel mogelijk groepen vertegenwoordigd. Ik mis echter een voor ons zeer belangrijke groep. Hoe worden de cliënten die met jeugdzorg te maken krijgen vertegenwoordigd in deze adviesraad? Volgens de jeugdwet heeft de gemeente de plicht te zorgen dat zij kinderen en jongeren een stem geeft. Hoe gaat de gemeente zorgen dat jongeren als ervaringsdeskundigen ook gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen? Voor ons is het erg belangrijk dat dit goed geregeld wordt, mede omdat wij de stellige indruk hebben dat de participatie van jongeren alleen maar minder wordt. Waar is bijvoorbeeld de jongerenraad gebleven? Verder ben ik heel benieuwd naar het antwoord op de vraag van de heer Troost ten aanzien van de wil. En tot slot zou ik verduidelijking willen hebben op het alternatief. Wat vindt de beoogde adviesraad van het alternatief? En waarom wordt de sociale recherche hier specifiek genoemd en ook het onderwijs? De lijnen tussen bijvoorbeeld jeugdzorg en onderwijs zijn zeer dun. Denk aan schoolverzuim en de signalerende functie. Dus als daar volgens de adviesraad verbeteringen in mogelijk zijn, dan zouden zij die in haar advies moeten kunnen opnemen. Of is dit toch mogelijk via de voorlichtende verordening? Ik hoor het graag.
Dank u wel. GroenLinks-fractie.
Dank u, voorzitter. Dank ook voor het stuk dat voor ligt. We hebben begrepen dat dat tot stand is gekomen na een hele constructieve discussie. Dus dat is heel fijn. Eigenlijk is het een wettelijke verplichting om deze verordening te hebben. En daar zit wat ons betreft ook tegelijkertijd een beetje een beperking in zoals die nu geformuleerd is in de doelstelling. Dus onze vraag is ook of die eigenlijk nog een stukje aangevuld zou kunnen worden, die doelstelling. Wij als raad hebben tenslotte ook zelf eigenlijk wel een behoefte aan goede adviezen vanuit inwoners wie het betreft. En wat ons betreft zou dat eigenlijk ook wel benoemd moeten worden in de verordening of kunnen worden. Een tweede vraag, en er zit een beetje een raakvlak met wat anderen ook al genoemd hebben, maar ik wil hem eigenlijk iets anders vanuit een iets andere invalshoek benaderen. En dat betreft inderdaad de wil. In artikel 3.2 wordt daar wel over gesproken, ook in het raadsvoorstel, dat de wil toch een hele onderscheiden taak en rol heeft van deze, de cliëntenraad van de wil, een hele onderscheiden taak en rol heeft van de adviesraad die nu voor ligt. En toch is er ook een overlap tussen beiden. En de vraag die wij echt hebben is van hoe zorgen we ervoor dat die overlap, die eigenlijk door de participatiewet tot bestaat, geborgd wordt. Ik weet niet of dit ook besproken is in de voorbereiding. En of bijvoorbeeld de mogelijkheid van leden uit de cliëntenraad, bijvoorbeeld twee leden uit de cliëntenraad van de wil, zitting laten hebben in deze adviesraad, zo'n optie is die overwogen is. Of dat er misschien ook andere mogelijkheden zijn. Nogmaals, wil en deze adviesraad hebben beide verschillende rollen en taken, ook geografisch gezien. Maar er is toch ook een grote overlap. En dan is een goede afstemming wel van belang en noodzakelijk. Dan nog een paar kleine vraagjes. Artikel 4 gaat over de samenstelling. Ja, wat ons ook wel van belang lijkt, is een evenredige verdeling man-vrouw. Bent u bereid om daar ook nog iets over op te nemen? Artikel 6 gaat over de tijdigheid. Anderen hebben daar ook wel over gevraagd. Misschien een vraag ter verheldering. Is er een reden waarom er geen termijnen genoemd zijn in de statuten? Verder, artikel 6 gaat over het overleg tussen het college en tussen de raad, tussen de adviesraad. Er zal ongetwijfeld een verslag van komen. Wordt dat ook ter beschikking aan de raad gesteld?
Er zitten wel wat technische vragen bij, mevrouw Schouten.
Nou, als het echt technisch is, dan mag de wethouder dat, dan krijgen we dat vast.
Het gaat niet op de wethouder zijn antwoord of ik ze toesta dat u ze mag stellen. Want technische vragen moeten wel schriftelijk worden ingediend.
Ik heb nog een hele mooie uitsmijter als niet-technische vraag. En dat gaat over dat we wel iets missen, ook in de statuten. En dat gaat over de rol van de adviesraad in het aanstellen van een ombudsfunctionaris. Is dat iets wat u ook overwogen hebt om erop te nemen? Of waarom is het eigenlijk niet opgenomen? Toch niet technisch, voorzitter?
Nee, maar wel een goede nabrander, inderdaad. Uitsmijter was het, hè? Ja. Ieders belang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is het door verschillende partijen eigenlijk al het nodige gezegd die wij eigenlijk ook hadden willen vragen. Ik heb nog één vraag wat betreft de financiële aspecten. Er wordt een bedrag genoemd van 19.928. Ik weet dat dat min of meer een technische vraag is. Maar is het bedrag toereikend en is het structureel voor de komende jaren? En voor de rest, ja, de vragen die gesteld zijn door de VSP, door GroenLinks en ook door de SP, dat zijn de vragen die wij ook hadden willen stellen. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. En fijn dat u ze niet allemaal nog een keer herhaalt. Dan. Partij van de Arbeid.
Ja. Ja, wij hadden ook al die vragen. Ja. Ja, nou, wij willen wel nog even over die wil, want het zit overal net een klein beetje verschil in. En ja, wij willen ook weten hoe die samenwerking is tussen de cliëntenraad en deze nieuwe adviesraad. En hoe die, of daar een verbinding is die geborgd is en of de wethouder daar dus iets meer over kan vertellen. En GroenLinks had het er ook over die adviezen van de raad.
BMO-raad.
Ja. Die krijgen we alleen als er afwijkt van het, af wordt geweken van het voorstel. En eigenlijk zou ik willen vragen of er toegezegd kan worden dat wij sowieso al die voorstellen krijgen. alle adviezen, ja.
Dank u wel. Stadspartij Nieuwegein, de heer Thomas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even nog iets over de tijdigheid. Het is namelijk gewoon wettelijk geregeld dat tijdig de stukken aangeleverd moeten worden. En dat is vanaf het moment dat de stukken dus bij de raad zijn, heeft de raad dus 6 weken de tijd om de stukken dus de stukken te lezen en advies uit te brengen. Nou hoorde ik vanavond dus dat de WMO-raad op zichzelf de stukken pas gelijk met ons hebben gekregen. Dus ongeveer 10 dagen voor de vergadering. Dus dat is in feite helemaal veel te laat. Want vanavond wordt die verordening besproken. En de 22e dus door de raad bekrachtigd of niet. En dat is in feite veel te laat. En de, het reces speelt hier misschien een rol, maar dat doet helemaal niks te zeggen. Dan hadden we het maar voor het reces klaar moeten zijn. En ik hou mijn hart ook vast voor de samenwerking tussen de WIL en de adviesraad. Dat wordt, als ze over één ding gaan praten, dat wordt vechten. Dat was het voor mij.
Dank u wel. Voorzitter. Tot slot de VVD-fractie. Mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb er eigenlijk weinig meer aan toe te voegen. Ook voor ons een belangrijk punt is de samenwerking met de WIL-cliëntenraad. En wat ons betreft zou het een het ander niet uit hoeven te sluiten. Want die WIL-cliëntenraad is een regionale commissie. En de adviesraad voor het sociaal domein is speciaal voor Nieuwegein. Dus ik vraag me af waarom beiden niet gevraagd en ongevraagd op het gebied van participatiewet voor Nieuwegein uitspraken en advies kunnen doen. En de rest is al gevraagd, dus ik wacht in spanning op de antwoorden van de wethouder.
Dank u wel. In de richting van de wethouder. U kunt al antwoord geven. Ja.
Dank voorzitter en dank voor uw vragen. Eerst maar even vooraf, een aantal van u heeft gezegd, hiermee voeren we gewoon een wettelijke verplichting uit. Dat is niet het geval. In de WMO 2007 stond het hebben van zo'n raad in de wet. Maar met de WMO 2015 is die geschrapt en ook in de jeugdwet is zo'n orgaan niet benoemd en ook niet in de participatiewet. Anders dan de cliëntenraad waar we straks nog even op terugkomen. Maar we hebben met elkaar in de WMO-verordening afgesproken dat we desondanks dit voortzetten. Ook om invulling te geven, en dat is, zo is hier ook geformuleerd in de doelstelling, mevrouw Schouten, om invulling te geven aan de wettelijke eis die wel in de wet staat. Namelijk dat het college inwoners betrekt bij de totstandkoming van het beleid. Dus nee, het is geen wettelijke verplichting. Het is een afspraak die wij met elkaar hebben gemaakt om de structurele borging van het geluid van de inwoners uit deze stad een vorm te geven. En er ligt inderdaad geen advies bij dit voorstel. Zei hij enigszins beschaamd. En ik denk dat ik weet hoe dat komt. Dat komt namelijk omdat deze verordening in volledige co-productie tussen het college en de huidige raad van WMO-vragers, zoals die officieel heet, tot stand is gekomen. We hebben daar ook uiting aan gegeven in een raadsinformatieavond verleden jaar, toen we gezamenlijk, ikzelf samen met de voorzitter van de WMO-raad, met u verkend hebben van wat zou er nou in die nieuwe verordening moeten staan, waar zou die nieuwe adviesraad over moeten gaan. En we hebben gezamenlijk dat als inspirerend startpunt genomen om tot deze verordening te komen. En ik denk dat we allebei er niet aan gedacht hebben. Ik kijk even naar rechts, dat het dan inderdaad wel netjes was geweest om dat ook even in een adviesje vast te leggen. En de SP vroeg heel concreet, kan die nog komen voor de 22e? Dat kan, zie ik. dat even in algemene zin en over het proces. De VSP zegt iets over waar het over gaat en het CDA ook. Daar hebben we lang met elkaar over gesproken. Wat moet nou de afbakening zijn van die adviesraad voor het sociaal domein? En we zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat dit een goede afbakening is. Hij kan breder, hij kan nog veel breder. En op een gegeven moment constateerde ook de WMO-raad zelf, als we hem zo breed maken, dan zijn we eigenlijk een soort van tweede gemeenteraad aan het worden. Dus we hebben gezegd, we beperken hem tot deze wetgeving. En natuurlijk hebben we ook tegen elkaar gezegd, als er in de omgeving van die wetgeving dingen zijn die wetgeving raken, passend onderwijs noemde u bijvoorbeeld mevrouw Blom, natuurlijk gaan ze daar dan iets van vinden.
Mevrouw Blom.
Ja, ik wilde de wethouder vragen of hij aan de WMO-raad die met een advies komt, kan vragen of zij op dat alternatief ook een mening kunnen geven. Met name dan op die afbakening.
Ik zou vragen of de WMO-raad daar in dat advies aandacht aan wil geven. En ik zie dat dat gebeurt. Mede ook op basis van het gesprek wat we verleden jaar met elkaar hebben gehad tijdens die raadsinformatieavond en ook op basis van de ervaringen in de achterliggende 8 jaren, is de bepaling in deze verordening gekomen minimaal de helft uit de ervaringsdeskundigen. Ooit in 2006, meneer Troost, vonden wij het met z'n allen, ik weet niet meer precies hoe u toen gestemd heeft, maar wij vonden met z'n allen het belangrijk dat met name de ervaringen van ervaringsdeskundigen een plek kregen in de vorming van het beleid van de gemeente. En in den beginnen was de Raad van WMO-vragers ook precies dat. Voor 100% bestaand uit WMO-vragers. Maar precies vanwege het punt wat u noemt, het is soms ook gewoon complexe materie. En vanwege het feit dat er ook professionals of mensen die professioneel verbonden zijn geweest aan dit taakveld een rol wilde spelen en een bijdrage wilde leveren, heb je die Raad van WMO-vragers langzaam maar zeker zien verkleuren. We hebben daar ook met elkaar veel gesprekken over gehad, van is dat nou een goede zaak of geen goede zaak. En ik heb wel gezegd, het moet niet te veel verkleuren. En die 50-50 verhouding zit er op dit moment ongeveer in en die bevalt. Omdat je dan en de deskundigheid hebt vanuit al die velden waar het sociaal domein over gaat, en de ervaringsdeskundigheid gewoon van mensen die ervaren wat er gebeurt. Dus vandaar deze mix die hierin terecht gekomen is. Ook dat weer in feite in gezamenlijkheid tot stand gekomen.
De heer Troost.
Voorzitter, ik vind dat een interessant antwoord. En ik ben het er ook helemaal mee eens. Alleen het staat er niet zo in als ik het goed bekijk. Het wordt eigenlijk voorgesteld als een kwestie van ervaringsdeskundigen die de ellende persoonlijk aan de leden hebben ondervonden. En ik ken WMO-raadleden die dat nog helemaal niet meegemaakt hebben en die dus gewoon oud-wethouder of in andere situaties.
Zeker, die zijn er ook, ja.
Ik hoef er verder niks te zeggen. Dus ik vind wel dat het zinnetje erbij moet eigenlijk. Want ik vind dat een goede opmerking, maar hij staat er volgens mij niet in. En als u hem weet te vinden, laat het me dan weten.
Ja. Hij staat er inderdaad niet expliciet in. Misschien komt dat omdat de ervaring ons leert dat vooral mensen die zich ook betrokken voelen bij dit domein zich aanmelden. En hou ook in het oog dat de WMO-raad zelf ook gewoon een selectie doet van wie past qua competenties in ons team. Maar het is juist ook vanuit die drive die in ieder geval bij een groot deel van de raad zit, van die ervaringsdeskundigheid moet in ieder geval geborgd zijn, ja, dat die een aparte plek heeft gekregen. En daar horen dus ook ervaringsdeskundigen uit de jeugdwet bij mevrouw Blom. En u heeft gelijk, er staat niet expliciet in dat jeugdigen moeten zijn. Er staat trouwens ook niet in dat niet kan. Hè? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe de WMO-raad daar zelf nu op zou reageren. Dus misschien kunnen we nog vragen of ze dat ook in hun advies mee willen nemen. Maar ook die link naar de jeugdwet, en ik ken uw passie daarmee, die is wel degelijk ook geborgd.
Mevrouw Blom.
Ja, ik heb er toch nog wel even een aanvullende vraag op. Want ik heb hier voor mij een epistel van Defence for Children en LOC Zeggenschap in de Zorg, Jeugdwelzijnberaad, Landelijk Platform GGZ. En die maken zich zorgen over die aansluiting. En nou, zou het zo moeten zijn, daar heb ik eigenlijk ook geen beeld van in Nieuwegein, dat alle aanbieders ook een cliëntenraad hebben, waar jongeren ook echt en jeugdigen in zitten. Dus de vraag is dan ook, hoe is die verbinding? En uit die stukken, die adviezen die zij geven, daar haal ik niet uit dat ze nou beslist in een adviesraad zouden moeten zitten. Maar ik noemde niet voor niks natuurlijk de jongerenraad hier. Die heeft, in mijn perceptie, heeft die eigenlijk nooit het doel gehad om advies te geven aan het college, et cetera. Die waren wel met andere goede dingen bezig, maar dat niet. Dus er wordt toch echt wel, het is echt belangrijk, denk ik, dat er in de gemeente nagedacht wordt van hoe gaan we die zeggenschap van jongeren...
De vraag.
De vraag is...
Is de wethouder het ermee eens?
Hoe gaat u daar invulling aan geven?
Ja. Ja, nee, en dan vinden we elkaar heel snel volgens mij, want ook in de wordingsgeschiedenis van deze nieuwe verordening hebben we dat gesprek veel met elkaar gevoeld. En zit er ook een autonome drive in, een intrinsieke drive in, zou ik willen zeggen, vanuit de leden van de huidige WMO-raad om heel goed die achterban op te zoeken. En dat geldt voor alle domeinen en dus ook voor de jeugdwet. U heeft misschien gezien in de krant dat ze inmiddels begonnen zijn om ook vergaderingen in de wijken te houden. Openbare vergaderingen waar mensen actief voor uitgenodigd worden. En het is bij voortduring ook onderdeel van gesprek van hoe krijg je nou ook in de breedte een beeld van hoe ervaringen er zijn. In het verleden hebben we wel gewerkt met WMO-avonden. Hè, dan één keer per jaar dan iedereen in een zaal en dan roepen wat... Wat er niet klopt en wat er beter kan en wat er wel klopt. Die methode wordt niet meer zo geschikt geacht, ook niet door de WMO-raad zelf. Maar juist dat heel gericht op een bepaald vraagstuk mensen bevragen wel. En daar zit hij dus geborgd. Dan de verhouding met de WIL en de cliëntenraad van de WIL. Veel van u hebben daar wat over gezegd. Eerst toch maar heel even, wat doet de WIL ook alweer voor ons? De WIL is voor ons het uitvoeringsorgaan voor de participatiewet. En u heeft bij de vorming van de WIL besloten om de verordende bevoegdheid, hè, dus de beleidsinhoudelijke zaken, bij u te houden. Dat hebben niet alle gemeentes gedaan. Dat betekent dat de cliëntenraad WIL, die het bestuur van de WIL adviseert, dat voor sommige gemeentes ook op de beleidsinhoud doet. Maar voor de gemeente Nieuwegein niet verder kan gaan dan de uitvoering. Want dat is het enige wat de WIL voor de gemeente Nieuwegein doet. En vandaar ook dat in de verordening is opgenomen dat we heel scherp onderscheid maken tussen... als het bestuur van de WIL erover gaat namens de gemeente Nieuwegein, is het de cliëntenraad van de WIL die erover adviseert. Gaat u erover namens de gemeente Nieuwegein, dan is het de Raad voor het Sociaal... de adviesraad Sociaal Domein die daarover gaat. En daarmee, omdat de WIL voor ons echt alleen maar een uitvoeringsorganisatie is, is de cliëntenraad van de WIL niet heel anders als de cliëntenraad van Rijnaarden of die van Zorgspectrum of van welke andere cliëntenraad dan ook. En het zou echt een heel wonderlijk gremium worden als al die cliëntenraden ook in die raad voor het Sociaal Domein zouden moeten zitten. Neem ik nog even in herinnering dat we 160 aanbieders in de zorg en de jeugdzorg hebben in deze stad. Dat wordt wat. Tegelijkertijd realiseert ook deze adviesraad in wording zich wel dat er heel veel verbanden liggen, met name tussen de WMO en de participatiewet. Zij zoeken dus zelf ook actief contact met de cliëntenraad. En sterker nog, op dit moment is het zo dat er inderdaad iemand van de cliëntenraad ook... lid van de Raad van WMO-vragers in Nieuwegein is. Dus dat verband is op dit moment goed geborgd. Maar het zoeken en leggen van verbanden met allerhande cliëntenraden en overigens andere type organisaties van gebruikers, ja, dat is de core business van deze Raad voor het Sociaal Domein.
Mevrouw Schouten.
Ja, dank. Maar is er toch niet toch wel een cruciaal verschil tussen, laten we zeggen, Rijnaarden en tussen de WIL? Want u zegt zelf... die is met name het uitvoeringsorgaan van de participatiewet. Nou, dat zie ik toch bij Rijnaarden niet. Dus in die zin is de WIL veel breder dan laten we het maar bij Rijnaarden houden. Dus dat er nu één persoon is die de overlap is tussen de beiden, dat is heel gunstig.
Ja.
Maar dat is misschien, ik weet niet of dat toeval is of dat bewust is. Maar kan dat ook beter, kan dat ook geborgd worden?
Nou, het is een bewuste keuze van de huidige Raad van WMO-vragers geweest om die verbinding op deze manier te leggen. Omdat er op dit moment juist op dat raakvlak van alles in beweging is. Over een jaar of twee, drie zou dat ook wel weer heel anders kunnen zijn, hè, als dat beleid zich uitgekristalliseerd heeft. Ja, en dan is de WIL toch precies wat het is, een uitvoeringsorganisatie. Net zoals een zorginstelling dat ook is. Wij huren ze in om onze inwoners te bedienen. Dat volgens ons beleid.
Mevrouw Blom.
Ja, dan toch even voor mijn begrip nog een stukje verduidelijking. Want je kan het natuurlijk ook omdraaien. We hebben straks een adviesraad waar ervaringsdeskundigen in zitten. Adviezen ook mogen uitbrengen over alles, wat Rijnaarden doet, of wat weet ik, in ieder geval over dat. En terwijl die ook een eigen cliëntenraad hebben. Dus waarom dan wel zo'n strikte scheiding bij de WIL, terwijl u zelf zegt van ja, het is eigenlijk te vergelijken met die uitvoeringsorganisaties, die ook iedereen een eigen cliëntenraad hebben.
Voorzitter, ik denk niet dat de adviesraad voor het sociaal domein advies gaat uitbrengen over het functioneren van Rijnaarden. Hooguit over de manier waarop de gemeente bij Rijnaarden inkoopt. Dan wel het opneemt in het maatwerkvoorzieningenpakket. Maar inderdaad, u heeft volkomen gelijk als het gaat om het functioneren of over de uitvoering zoals Rijnaarden daar vorm aan geeft. Dat is echt aan de cliëntenraad van Rijnaarden.
U kunt richting een afronding komen.
Nou, ja,
u bent langer aan het woord dan het aantal vragen wat gesteld zijn.
Het waren daar toch best veel voor.
Nou, heel veel vragen werden al op één hoop gegooid.
Tijdigheid, daar hebben ook een aantal mensen naar gevraagd. Wat is tijdigheid? Het advies wordt tijdig aangevraagd. We hebben daar lang bij stilgestaan. Moeten we die 6 weken blijven hanteren die ook in de oude verordening staat? De realiteit gebiedt ons te moeten constateren, en ook dat hebben we gedeeld met elkaar, dat in de snelheid waarin dingen in het sociaal domein soms gaan, die 6 weken gewoon niet haalbaar zijn. We hebben uiteindelijk gezegd met elkaar, laten we elkaar nou niet op die dag of op die week gaan zitten, maar laten we vooral heel goed naar de planningen kijken met elkaar. Ook dat staat in de verordening, zodat we weten wat er op ons afkomt, zodat we weten op welk moment we paraat moeten zijn. En laten we elkaar zoveel mogelijk de ruimte gunnen om ons werk zorgvuldig te doen. En dat is wat er bedoeld wordt met de tijdigheid. En met dat de bepaling niet meer in de wet staat, meneer Thomas, is er ook de doorlooptijd niet meer in de wet verankerd.
De heer Thomas.
Het heeft nooit in de wet gestaan. Maar, en dan komt het, die jurisprudentie leert dus dat de rechters dus die 6 weken strikt aanhouden. Dus het is wel degelijk van belang, die 6 weken. En ja, je kunt wel zeggen, we halen het niet. Nou, dat hoor ik op andere plaatsen, hoor ik dat ook hoor. Maar dat vind ik gewoon onzin. De organisatie moet maar gewoon ingericht zijn om die 6 weken te halen.
Dank u wel.
Ja, voorzitter, ik zou niet willen dat hier een juridisch tekst wil van maken. De heer Thomas heeft gelijk als het gaat over de optreden van de gemeente in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht. Maar daar valt deze verordening nou weer niet onder. Dus, een paar kleine puntjes nog. Waarom hebben we het jaarverslag van de WMO-raad van dit jaar nog niet gezien, vroeg mevrouw Van der Heuvel. In de oude verordening staat dat de WMO-raad het jaarverslag uitbrengt aan het college. En we hebben dus voor u toegevoegd in deze verordening dat hij het uitbrengt aan het college en de raad. Dus vanaf het volgende jaarverslag komt het automatisch naar u toe. Het is er wel. Dat heb ik allemaal gehad. Dat heb ik volgens mij allemaal gehad. Ja, dan vraagt GroenLinks, daar wil ik nog wel even bij stilstaan. Waarom geen rol bij de Raad voor Adviesraad Sociaal Domein voor de aansturing van de ombudsfunctionaris? Nou, ten eerste omdat de Raad er zelf ook expliciet voor gekozen heeft, en zo staat het ook in de verordening, dat ze geen rol wil spelen bij de individuele belangenbehartiging. En dat is toch de core business van de ombudsfunctionaris. En het tweede is dat ik met u heb afgesproken toen we besloten in 2014 om de sociale wijkteams op afstand te zetten in de Stichting Geinwijs. Toen heb ik met u afgesproken dat we altijd een escalatieniveau voor inwoners laagdrempelig naar het gemeentehuis toe zouden hebben als er in die toegang iets fout zou gaan. Juist omdat je dan een plek hebt waar je ook je bestuurlijke verantwoordelijkheid waar kunt maken als het met bewoners niet goed loopt in die stichting waar die toegang geregeld is. Dus die ombudsfunctionaris moet ook op basis van die afspraak per definitie onder aansturing van het college staan. Is het budget toereikend? De afgelopen 8 jaar wel, zou ik richting ieders belang zeggen. En als de nieuwe raad, adviesraad vindt dat dat niet het geval is, dan komt ze naar u toe via mij, via het college, om aanvullend budget. Maar ik heb daar geen signalen van. Partij van de Arbeid, waarom alleen maar adviezen als het advies afwijkt? Dat is niet de intentie. In lid 3 staat ook... is dat... Even kijken... Artikel 3, lid 1 A en B, staat ook bij alle adviezen, zowel gevraagd als ongevraagd, dat ze in afschrift naar de gemeenteraad toekomen. De bepaling waar u op doelt, verderop in de verordening, die ziet erop toe dat als een advies afwijkt, dat het college aan u dan uitlegt waarom we aan die afwijking geen gehoor geven. Dus u krijgt de adviezen sowieso en wij hebben hier de verplichting om u ook nog toe te lichten waarom we er wel of geen gehoor aan geven als we... u een voorstel doen waarvan de WMO-raad in zijn advies zegt, wij vinden het geen goed voorstel. En daarmee heb ik al vragen gehad, voorzitter.
Mevrouw Schout is daar nog niet mee eens.
Ja, goed gezien, voorzitter. Ik had nog één vraag openstaan in mijn beleving. En dat ging over de doelstellingen die genoemd worden. Waarbij onze vraag is, van zou deze niet aangevuld kunnen worden met... de adviesraad heeft ook een functie richting de raad om te adviseren. Dat veel explicieter aan te geven.
Ah, ik snapte al in de eerste termijn niet helemaal wat u precies met die aanscherping van die doelstelling bedoelde.
Misschien was ik ook niet helder genoeg.
En u had hem gekoppeld aan de wettelijke verplichting. Dus ik denk, die heb ik in dat blokje beantwoord. Maar dat was kennelijk niet het geval. Ja, daar zegt u natuurlijk wat.
Nou, gaat u maar zitten, commissie.
Moet je ook een adviesraad aan de raad zijn? We hebben daar niet voor gekozen. Omdat het de beleidsvoorbereiding bij het college ligt. Het college ook de wettelijke plicht heeft om te borgen dat de inwoners daarbij betrokken zijn. En ook om de WMO-raad of de adviesraad voor het sociaal domein te behoeden om al te zeer ook in het politieke speelveld een rol te moeten spelen. En vandaar dat we ervoor hebben gekozen om het op deze manier te doen. Maar het is wel altijd transparant wat er gebeurt, want u krijgt alle adviezen. Dus...
Dank u wel.
Via de band heeft u alle adviezen toch tot u kunnen nemen. En bent u geadviseerd.
Goed zo, dank u wel. Ik ga inventariseren voor welke fracties dit een hamerstuk of een bespreekstuk is. De VVD-fractie, hamerstuk. SP-fractie.
Wij willen toch wel even het advies van de adviesraad afwachten en dat meewegen... Dus misschien kunnen we, zodra het advies er is en we dat gelezen, alsnog een hamerstuk van maken. Maar nu nog heel even niet.
Hartstikke goed, dank u wel. Ieders belang.
Hamerstuk.
Dank u. D66.
Hamerstuk.
Dank u. Partij van de Arbeid.
Hamerstuk.
CDA.
Hamerstuk.
VSP.
Hamerstuk.
ChristenUnie. GroenLinks.
Even nog een bespreekstuk, maar ik laat vanwege dat laatste puntje, maar ik laat u weten of het een hamerstuk kan worden.
Dank u wel. Stadspartij Nieuwegein.
Bespreekstuk over de hele linie.
Die slaan we vanaf dit seizoen over. Dus u moet concreter zijn in wat u dan aangemerkt wil hebben. Het is een nieuw schooljaar, dus we gaan een aantal nieuwe regels opnieuw toepassen.
En wie heeft de regels vastgesteld, als ik vraag mag, voorzitter?
U gaat uw gang.
Wie heeft de regels vastgesteld?
U vraagt aan mij wie de regels vaststelt?
Ja, toch wel niemand.
U kent het métier in deze zaal dat we to the point aangeven wat de reden is voor een bespreekstuk. En over de volle lengte, zoveel spreektijd heeft u niet eens om over de volle lengte alles in de raad te bespreken. Dus graag to the point, dan weten de collega's in de fracties waar u het over wil hebben, dan weet het college waar u het over wil hebben en kunnen we ook gericht op uw bijdrage inspelen.
Ik blijf bij gewoon over de volle linie, heer voorzitter.
Ik vraag, ja?
Ik stel voor dat u dan constateert dat het een namenstuk is.
Ik kijk nog één keer naar meneer Thomas of hij een concretere punt kan aanwijzen waarom hij het een bespreekstuk wil laten zijn.
Nee, ik zeg over de volle linie en het wordt dus geen hamerstuk.
Dan moet ik het aanmerken als een bespreekstuk voor de heer Thomas en zullen we na de vergadering nog eens een keer met elkaar van gedachten wisselen in deze raad en deze commissie over het wel of niet over de volle lengte van een onderwerp of discussie willen voeren in de raad.